Merci Eli dat je mij wat tijd gegund hebt. Maar het komt goed. Ik denk dat ik wel een en ander zal inkorten. Misschien heb ik te veel opgeschreven en is het niet echt nodig om alles te vertellen, want de getuigenissen hebben al een stukje verteld, een stukje van mijn preek. Dus wat Christel verteld heeft van dat alleen zijn, dat daar alleen zitten, dat is een deeltje van de preek. Al degenen die een papiertje ingevuld hebben, een enquête ingevuld hebben, dank u wel daarvoor. Dat helpt om later na te denken hoe we ook in verband met de huiskringen verder moeten. Nu, deze preek is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van een bijbelstudie die ik in het begin van deze week mocht doorgeven aan iemand vanuit onze gemeente. Dit is een onderwerp die aan bod komt op de verder op wegstudies. De vroegere nazorgstudies, je weet wel. Ik ben een keer nieuwsgierig om te weten wie die verder op wegstudies nog niet onderwezen heeft gekregen in de gemeente. Kunnen jullie een keer de hand opsteken? Als u dat niet zegt, verder op wegstudies. Steek een keer uw hand op. De verder op wegstudies, moet eerlijk zijn, hè? Want ik weet een beetje aan wie dat ze nog niet gekregen heeft. Dus ik weet een beetje, maar ik wil het hier zien. Ja, de nazorgstudies, hè? Wie heeft ze nog niet gekregen? Ja, oké. Okay. Dankjewel. Ziet nog verschillende die hun handen omhoog gaan? Oké. Okay. Goed, belangrijk. Meer, ik ga daar niet zoveel mee doen, maar het is wel belangrijk om te weten. Dus in die verder op wegstudies komen de volgende onderwerpen aan bod. Het wordt onderwijs gegeven over het avondmaal, over de doop, over een getuigenis. Hoe geef ik een getuigenis? Over gebed, over gehoorzaamheid, over Gods wil ontdekken, over overwinnend leven, over rentmeesterschap, over stil worden voor God, maar ook over samen gemeente zijn. En dat is de titel waar ik deze morgen met jullie iets wil over delen. Jullie weten natuurlijk al dat een plaatselijke gemeente of een kerk ontstaat wanneer God enkele wedergeboren christenen samenbrengt. Dus uit de streek hier brengt God mensen samen. Ze gaan samen bij elkaar komen om bijbelstudie te doen, om God te eren en te aanbidden. God zondert eigenlijk deze mensen af in deze bepaalde stad of streek. Aan de wereldwijde gemeente word je toegevoegd wanneer je tot bekering komt. Wanneer de Heilige Geest je leven binnenkomt. Met andere woorden, wanneer je opnieuw geboren wordt. En vanmorgen wil ik vooral hebben over de plaatselijke kerk, onze gemeente. Hoe beleven wij gemeente zijn? Ik heb 3 puntjes deze morgen. Samen, apart gezet. Dat is een beetje raar, maar ik zal het uitleggen straks. Het doel van het samenkerk zijn. En hoe beleven wij gemeente zijn in de praktijk? Samen, apart gezet. Nu, wie van jullie heeft al eens een groep kippen moeten afscheiden van een grotere groep kippen? Wie heeft al een keer moeten doen? Dus om daar, ja. Ja, er zijn er al een paar die dat moeten doen hebben. Dat is niet zo eenvoudig. Dat is niet gemakkelijk. Dezelfde vraag kun je stellen als je een groep koeien uit elkaar moet halen. Of een kudde schapen. Hè? Ja. Is dat simpel? Nee. Is dat moeilijk? Ja. Je moet weten dat die kippen altijd de neiging hebben om met die grote groep mee te gaan. Ze hebben altijd de neiging om joef door je benen te glippen of langs je, als je met 2 of 3 bent, joef naar de grote groep. Altijd naar die grote groep. Je hebt heel veel behendigheid, vlugheid en alertheid nodig om een aantal dieren die je op het oog hebt, om ze af te zonderen. En altijd zijn er die verlangend uitkijken naar die grote groep. Altijd zijn er die sluw hier en daar een gaatje vinden. Om wat? Om bij die grote groep te willen horen. Altijd. Regelmatig had ik of heb ik het voorrecht om het evangelie door te geven aan niet-gelovigen. En hoeveel keer heb ik niet dezelfde vraag of opmerking moeten aanhoren? En jullie als kleine groepje, jullie hebben gelijk zeker? Die grote groep heeft ongelijk zeker? En dan zeggen ze nog tussen neus en lippen, dat is eigenlijk heel hoogmoedig van jullie als jullie dat zeggen. Dus, oké, het gaat niet over gelijk hebben, het gaat erover, willen we Gods wil en woord toepassen, ja of nee? Willen we leven naar wat God wil? De vraag is, vertrouwen wij op God? Willen we zijn wil doen? Weten we dat wat we geloven? Weten we dat we apart gezet zijn? Wat schrijft Petrus hierover? In de nieuwe Bijbelvertaling. 1 Petrus 2. 4 versen gaan we lezen. De nieuwe Bijbelvertaling, als je dat, ik weet niet of je dat kunt laten zien. Nee, oh, nee dat kan niet. Nee, als ik dat laat zien, kun je de tekst niet laten zien. Oké. Maar ik ga het voorlezen. 1 Petrus 2, 9, 10, 11 en 12. Daar staat, dus 1, de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2, vers 9, 10, 11 en 12. Vers 9 staat, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Nu, je ziet wat hier allemaal over ons als apartgezette verteld wordt. En Petrus was degene die eigenlijk aan de voorlinie stond van de mensen die apart gezet zijn. U weet dat Petrus een van de eerste door de Heer Jezus werd uitgekozen, er werd uitgepikt om voor zijn dienst te werken. Hij was een van de eerste van de 11 en hij stond op de eerste rij op alle vlak. Ook op Pinksterdag stond Petrus op de eerste rij. Wanneer we nu deze tekst, diezelfde tekst, in verschillende vertalingen lezen, dan krijgen we een compleet beeld wat er eigenlijk bedoeld wordt. Het komt erop neer dat we door God zijn samengevoegd. Dat we door God een beetje zijn apart gezet en geprobeerd om samen gemeente te zijn. Er staat in die verschillende vertalingen, geroepen zijn, apart gezet, afgezonderd, uitgekozen, een uitverkoren geslacht, een verworven volk, een heilige natie, uit de duisternis geroepen. Dus deze woordkeuze doet ons denken aan het logo van Bethesda. Ken je het logo van Bethesda? Dat is zo'n groot hand die de mensen zo'n beetje bij elkaar voegt zo, en zo'n beetje apart zet. Ik vind dat heel mooi. Dus het doet zo. God heeft eigenlijk ons bij elkaar gebracht en hij doet een beetje zo. En God wil goed voor ons zorgen. God heeft ons apart gezet, broeders en zusters. Het is God die ons heeft apart gezet. Dus wanneer ik denk aan de grote plannen die God met de gemeente heeft. En als ik lees en hoor hoe hij, de almachtige schepper, de schepper van hemel en aarde, ons samen als gemeente apart heeft gezet. Geeft mij dat enorme blijdschap en vreugde. Te weten dat God de gemeente kent. Dat God de gemeente, de u en mij, samengebracht heeft. Dat God ervoor gezorgd heeft dat wij hier zijn. Dat God ervoor gezorgd heeft dat hij ons een nieuw leven heeft gegeven. Dat God het is die ervoor gezorgd heeft. Dat God er ons uitgepikt heeft. Ons bij elkaar gebracht heeft. Dit te weten geeft mij diepe innerlijke rust. Diepe innerlijke blijdschap. En diepe innerlijke vrede. Ik weet dat niet hoe dat bij jou, bij jullie is, maar laten we daar een moment samen voor danken. Laten we een moment danken voor God die een begin heeft gemaakt met ons leven en een plan heeft met u en mij. Hij heeft een doel. Het is niet voor niets dat wij hier zitten. Heeft er iemand de vrijmoedigheid om daarvoor te danken en God groot te maken? Amen. Broeders en zusters, God had ons op het oog, heeft ons op het oog, nu en in de toekomst. En ik wil nog een keer een vers herhalen, maar in een andere vertaling, wat Petrus schrijft. En hij schrijft, hoofdstuk 2, vers 11, dus 1 Petrus 2, vers 11. Broeders en zusters, we blijven hier op aarde vreemdelingen. We blijven gasten. Omdat onze werkelijke thuis bij de Heere is, dring ik er bij u op aan niet toe te geven aan de slechte begeerte van deze wereld die uw leven in gevaar brengen. Met mijn eigen woorden zou ik het zo kunnen omschrijven. Loop alstublieft niet de grote groep achterna, want dit is een gevaar voor onze ziel. Je kunt het allemaal lezen natuurlijk in Gods woord. Nu, we zijn bij het tweede punt gekomen. Wat is nu het doel van samen kerk zijn, samen gemeente zijn? Hier vanuit het betoog van Petrus zien we dat wij apart zijn gezet voor een bepaalde opdracht. Voor een bepaalde taak te vervullen. In vers 9 staat: om de grote daden te verkondigen van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijk licht. Dus we hebben een opdracht gekregen en deze opdracht is naar buiten toe. Naar de wereld toe. Maar we hebben ook een opdracht gekregen van de Heer Jezus naar binnen toe. Naar de gemeente toe, naar ons groepje toe. Zelfs verschillende opdrachten. En dat is door iedereen al een paar keer gelezen. Matteüs 28, vers 18 tot 20. De zendingsopdracht noemen ze dat. Verkondig het evangelie aan niet-gelovigen, dat is naar buiten toe. Maar dan naar binnen toe, naar uw kerk toe, naar uw gemeente, naar uw groepje toe. Daar staat, onderwijs hen, doop hen, versterk hen, leer hen toe te passen. Geef God altijd de eer, verwacht alles van hem. Dit zijn opdrachten naar binnen gericht. Maar wanneer we deze opdrachten of taken keer op keer goed onder de loep leggen, dan zien we dat dat een gigantische opdracht is. Dat is een enorme opdracht. Willen wij het evangelie verspreiden in deze streek? Hoeveel mensen hebben wij al aangesproken zelf? In uw eigen straat, op uw werk, hier in de straat. Hoeveel? Een gigantische opdracht. Als we spreken van onderwijs geven binnen de gemeente, binnen onze kerk. Een gigantische opdracht. De broeders en de zusters sterk maken. Opbouwen, aanmoedigen. Ongelooflijk. Dus het uiteindelijke doel van gemeente zijn of kerk zijn is dat we deze opdrachten samen aanpakken. Samen aanpakken als gemeente. Onder de leiding van de Heilige Geest, in afhankelijkheid van hem, vertrouwende op God, steunende op zijn woord en de adviezen die we krijgen in zijn woord. Wie kent er dat liedje nog? Een heel oud liedje. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan en de Geest spreekt alle talen. En doet elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze. Jullie kennen het allemaal. En we gaan door. Samen, samen zoeken, samen bidden, samen werken. Een gigantisch werk. Niet alleen voor enkelingen, maar voor de hele gemeente. Elk met zijn kwaliteiten, elk met zijn karakter. Hoe kunnen we deze opdrachten samen als gemeente nu uitvoeren? Hoe werkt dat? In Efeze 4 zegt Paulus daar het volgende van. Paulus heeft ons enorm veel geleerd. En ik denk dat we een paar bladzijden terug moeten. In Efeze 4, vers 11 en 12 staat het. En er staat heel veel daarover in. Paulus heeft enorm veel over de gemeente en hoe we dat moeten aanpakken. Efeze 4, vers 11 en 12. Ik kan een heleboel teksten lezen, maar ik wil mij beperken tot een paar versen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. De heiligen, dat zijn wij. Dat zijn de apart gezetten. Weet nog die kuikens die je moest apart zetten van die anderen. God heeft ons met zijn hand. En die mensen, wij moeten elkaar onderwijzen, bemoedigen, sterk maken. Ik moet nog een keer lezen, want ik ben beginnen babbelen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraars om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Dus de gemeente, de apartgezetten worden opgebouwd. Een gigantisch werk. En vers 16 staat er. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang. En wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam. We worden als gemeente, als een lichaam vergeleken. En we hebben elkaar nodig. We moeten samenwerken. We zijn verbonden met elkaar door gewrichtsbanden, door de liefde. Ongelooflijk. En we hebben die opdracht samen uit te voeren. Samen de ander sterk maken. Samen het evangelie verkondigen. Ieder op zijn plaatsje. Ieder met zijn karakter. Ieder met zijn kwaliteitje. Met het kleine kwaliteitje die je hebt. Dus Gods woord wordt hier beschreven als een lichaam, als een gemeenschap van liefde en eenheid. En die eenheid komt naar voren bij volledige betrokkenheid van alle gelovigen. Van alle apartgezetten. Dus om deze opdrachten te vervullen, om deze gigantische opdracht te vervullen, de vraag is, zijn we hier nog mee bezig in de kerk? Zijn we met die gigantische opdrachten nog bezig in de kerk? Naar buiten? Vertellen wij de mensen nog het evangelie? Spreken we hen nog aan? Ik denk dat ik de verkeerde vraag gesteld heb. Ik denk dat het eigenlijk de volgende vraag beter is. Zijn we hier samen nog mee bezig? Ik denk dat er een aantal mensen wel bezig zijn met de evangelie te verkondigen, met de mensen de anderen sterk te maken, dat wel. Maar zijn we hier nog samen als een lichaam bij betrokken? Werken we hier nog samen op dat vlak? Op die gigantische opdracht? Dus u kent allemaal waarschijnlijk het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17. En ik moet ik zou graag drie versen eruit lezen. Johannes 17. Johannes 17. Maar dit is een enorm mooi gebed dat Jezus uitspreekt tot zijn Vader. En hij bidt voor ons, voor de heiligen, voor de apartgezetten, voor de gemeente, bidt hij. En ik wil drie versen lezen, vanaf vers 14. Van 14 tot 21. En dan zegt hij in gebed tot zijn Vader, ik heb hun woord gegeven. Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen. Zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld zult wegnemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld. Broeders en zusters, we horen niet bij de grote groep. We zijn apart gezet. Jezus spreekt daarover. Heel Gods woord spreekt daarover. We zijn apart gezet. Zoals ik niet bij de wereld hoor. Vers 17. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. En zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd worden, geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Die eenheid, die relatievorming, die verbondenheid met God, Gods geest die werkt, ongelooflijk. Jezus bidt om eenheid en verbondenheid. Paulus zegt het volgende. In Efeziërs 4, een paar bladzijden verder. Efeziërs 4, vers 1 tot 6. Daar zegt Paulus het volgende over. Paulus zat gevangen omwille van zijn geloof. Omdat hij iemand, een apart baasje was. Omdat wij aparte mensen zijn. Wij zijn niet van de wereld, wij horen niet bij de grote groep. Dan zegt hij in Efeziërs 4 van 1 tot 6. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig. En verdraagt elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede en de eenheid. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest. Zoals u één doop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof. Eén doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is. Dus het doel van de gemeente, het doel van gemeente zijn, is Gods opdracht vervullen in eenheid, in liefde en in betrokkenheid van allen. Betrokkenheid van allen. Ik herhaal nog een keer, het doel van gemeente zijn is Gods opdrachten naar buiten en naar binnen verrichten in eenheid, in liefde en in betrokkenheid van allen. En zo ben ik bij mijn laatste punt gekomen. Hoe beleven wij vandaag gemeente zijn? Hoe beleven wij dat? En Petrus die gebruikt verschillende beelden, illustraties, om ons proberen duidelijk te maken hoe een gemeente in praktijk werkt. Bijvoorbeeld, hij spreekt over de bouw van een tempel waar iedereen ingevoegd wordt als levende stenen. Hij geeft ook een voorbeeld van het Joods priesterschap. Dat kende iedereen. Iedereen kende de Joodse priesters en wist hoe dat werkt. Iedereen had een taak, iedereen had een verantwoordelijkheid. Op andere plaatsen gaat het over het gezin, de werking van het gezin, de kinderen Gods, broeders en zusters van elkaar. Maar het mooiste voorbeeld vind ik wat Paulus beschrijft in 1 Korinthe 12. En opnieuw lees ik drie versen. Ik kan het hele verhaal lezen, maar ik zou u aanmoedigen om 1 Korinthe 12 deze namiddag of deze avond een keer rustig te lezen. En ik lees drie versen. 1 Korinthe 12. Vers 23 tot 27. 23 tot 27. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest. Dus het gaat over het lichaam. Dus het lichaam mag zijn samenhang niet verliezen, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Als hier een hoopje vlees ligt en daar een hoopje spieren en daar een hoopje beenderen en daar een hoopje pezen en daar een hoopje zenuwen, hoe kan dat functioneren? Dat kan gewoon niet functioneren als we los zijn van elkaar. We moeten samenwerken. Samen als een lichaam functioneren. Samen God groot maken. Samen functioneren als een lichaam. Wanneer wij deel uitmaken van het lichaam van Christus, van die apartgezetten, als je weet dat je apart gezet bent door God, als je weet dat je uit de duisternis geroepen bent, dan zijn er drie zaken die we goed moeten onthouden en beseffen. Ten eerste, het vraagt inspanning, het vraagt inzet om die eenheid te bewaren in de kerk. Ik kan me moeilijk voorstellen dat als dat lichaam hier bij mij niet samenwerkt, dat kan gewoon niet functioneren. Er moet energie in zitten, er moet energie uitkomen. En die energie, die werking van de Heilige Geest, krijg je van God. Een tweede punt, we moeten ons allemaal onder Gods gezag plaatsen. Er staat dat het lichaam van Christus is en Hij is het hoofd. We moeten alles allemaal onder Gods gezag plaatsen. Onder Hem, zijn woord, zijn wil, zijn Heilige Geest. God heeft het voor het zeggen in de gemeente. En het derde, het vraagt betrokkenheid van alle leden. Betrokkenheid van iedereen. We moeten niet zeggen dat we onbelangrijk zijn. Niets in mijn lichaam hier is onbelangrijk om goed te kunnen functioneren. Niets in de gemeente is onbelangrijk, want zo kan de gemeente goed functioneren. En we moeten ook niet zeggen dat we die anderen niet nodig hebben. Je kunt het lezen in 1 Korinthe 12. De hand kan niet zeggen tegen het oog, ik heb je niet nodig. De vinger kan niet zeggen tegen de knie van, ik moet jou niet hebben. Dat wordt allemaal beschreven. Nu, wanneer we ons leven in de gemeente hieraan toetsen, wat moet er veranderen in ons leven? Wat moeten we aanpassen? Begint het niet in ons denken? Tussen onze oren? Ik herhaal dan een keer de drie punten. Het vraagt inspanning en inzet om eenheid te bewaren in de kerk. Om die samenhang goed te laten functioneren. We moeten ons allemaal onder het hoofd plaatsen, onder het gezag van de Heer Jezus. En het vraagt betrokkenheid van alle leden, alle gegevens die in de gemeente zijn, van ons allemaal. Het vraagt inspanning onder Gods gezag te plaatsen en betrokkenheid van iedereen. Tot slot, deze drie puntjes kan ik nog samenvatten in één zin. is er bij ons wederzijdse onderdanigheid en dienstbaarheid. Wederzijds naar elkaar toe. Willen wij de minste zijn en willen wij de kwaliteiten van de ander erkennen en omgekeerd? Willen wij de goede punten van de ander erkennen en omgekeerd? Willen wij dat? Zijn wij zo nederig om ons te buigen, ten eerste voor God, maar voor elkaar? Dus als de hand altijd maar die kant op wil en het wordt niet gestuurd vanuit het hoofd, dan hebben we een probleem, dan heb ik een probleem in mijn lichaam. Het moet gestuurd worden vanuit Gods geest, vanaf boven, onder het gezag. We moeten wederzijdse onderdanigheid en dienstbaarheid is nodig. Ja, ik wil jou helpen. Ja, ik wil jouw mening erkennen. Ja, ik wil nadenken over wat gij zegt. Ja, ik wil luisteren naar u. Ja, ik wil u horen. Ja, ik wil u dienen. Ja, ik heb verkeerd geweest. Doen wij dat? Durven wij dat? Kunnen wij dat? Meer kan ik daar niet over zeggen. En die verder op wegstudie, weet je hoe dat die eindigt? Die eindigt met een voorbeeld. En daar staat: als er 3-4 blokken hout in de haardvuur liggen en er is voldoende zuurstoftoevoer, dan branden die heel goed, geven die veel licht en geven die veel warmte. Als je die blokjes hout daar 1 voor 1 uithaalt en je legt ze apart, doven ze uit, verspreiden ze geen licht meer en verspreiden ze geen warmte meer. Wij moeten God de eer geven die hem toekomt. En hij weet waarom dat allemaal in Gods woord staat. Wederzijds dienstbaarheid.